Goedemiddag. Zo. Laten we samen bidden. Heere, de woorden die nog in mij doorklinken zijn vol ontzag voor u. Vol ontzag voor u. Niemand is aan u gelijk. Heere, wat ben ik dankbaar dat we u mogen kennen. En wat ben ik dankbaar, Heere, dat we mogen weten wie u bent. Dat u de Allerhoogste bent, de God die naar ons heeft omgezien, die ons gered heeft door het wonderlijke verlossingswerk van uw Zoon Jezus Christus. Heere, wat is het goed om u te kennen. En Heere, ik ben u zo dankbaar voor uw woord. En als we nu in uw woord gaan spitten, Heer, als we echt een goudmijn gaan openen, Heer, want dat is uw woord. Heer, dan bid ik dat u wilt werken te midden van ons. Dat u mij de woorden geeft en dat u mij wilt leiden. Dat u vruchtbare grond geeft, Heer, en dat u ons wilt bouwen, Heer. Dat u ons wilt maken tot een afspiegeling van u, Heer. Heere God, ik bid u zegen in ieder aspect van de samenkomst zo verder, van de preek ook, leid ons, Heer. Help ons te begrijpen wat uw woord ook te zeggen heeft. Bouw uw gemeente, Heer. In Jezus' naam. Amen. Zo, ons jaarthema is eenheid. Eenheid in de gemeente. En in het kader van dat jaarthema ben ik begonnen met een serie preken. Leven als afspiegeling van God. En in die serie ben ik eerst begonnen, samen met jullie, te kijken naar Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons. En wat dat ook betekent voor ons, naar de mensen om ons heen. En de stap die we daarna hebben genomen is dat we zijn gaan kijken naar Gods trouwe daden in zijn verbond. Hoe hij een verbondsgod is en hoe hij trouw is. En wat dat dan ook voor ons betekent. En de derde preek, de laatste preek, daar zijn we naar gaan kijken naar hoe wij zelf iets van die grote daden van God naar onze omgeving kunnen laten zien. En we hebben toen stilgestaan bij vier manieren. We hebben toen stilgestaan bij liefhebben, bij gehoorzamen, bij bidden en bij de vrede bewaren. Bij die vier dingen hebben we stilgestaan. En vandaag wil ik een tweede stap gaan maken in wat het betekent om te leven als afspiegeling van God. En in die tweede stap gaan we weer kijken naar de tekst in 2 Petrus 1. En die tweede stap is, ik neem verantwoordelijkheid voor mijn gemeente. En we gaan dan vooral kijken naar het fundament dat we daarvoor moeten leggen. Dus welk fundament moeten wij leggen in ons leven om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor de plaatselijke gemeente waar wij ons aan verbonden hebben. Dus we gaan alleen kijken naar het fundament wat we daarvoor nodig hebben. Het fundament dat we nodig hebben om verantwoordelijkheid te nemen voor de plaatselijke gemeente. En we kijken dan weer naar 2 Petrus 1. En het eerste is wat we gaan doen, is naar de eerste vier verzen van 2 Petrus hoofdstuk 1 kijken. Dat is de eerste stap die we vandaag nemen. Dan de tweede stap die we nemen is, maar waar begint dat dan? Waar begint het leggen van dat fundament om die verantwoordelijkheid te nemen? En dat gaan we ook uit die eerste vier verzen weer halen. En dan de derde stap is, en welke stappen neem ik dan? Als ik weet dat dit het fundament is voor mij persoonlijk, om verantwoordelijkheid te nemen voor de gemeente, welke stappen neem ik dan vandaag? Wat ga ik dan doen om te zorgen dat ik daarin mag groeien? Dat ik kan bijdragen aan die eenheid in de gemeente. En omdat we het stuk dat Petrus schrijft, dat ingedeeld is, goed afgebakend kan worden van de vers 1 tot en met vers 15, zullen wij wederom de verzen 1 tot en met 15 lezen. Maar de focus ligt dus vandaag op de verzen 1 tot en met 4. En laten we dat samen lezen. 2 Petrus 1, vanaf vers 1. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus Christus onze Heer. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daarom heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. Daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, en aan die deugd kennis, en aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heen gaan deze dingen in gedachten blijft houden. Tot zover. De vorige keer hebben we vooral naar de verzen 3 en 5 gekeken. De verzen 3 en 5. En op basis daarvan hebben we nagedacht over die 4 punten die ik net noemde. Gebed, gehoorzaamheid, liefhebben en vrede bewaren. Ik wil nu eigenlijk een stapje terug doen en naar die eerste 4 verzen kijken. En we gaan kijken naar de belangrijkste lessen die we uit deze 4 verzen kunnen halen. De belangrijkste lessen met betrekking tot het jaarthema en met betrekking tot de serie die ik nu aan het houden ben. Want ik was die 4 verzen aan het bestuderen en ik kwam bijna tot een 10-tal dingen die allemaal heel erg kostbaar zijn, maar ik moest me beperken voor vandaag en ik wil het met jullie hebben over 4 lessen die we uit deze 4 verzen kunnen halen. En laten we dan ook meteen beginnen door naar die eerste 4 verzen te kijken en de eerste les te bekijken. Nou, die eerste les, als we kijken naar het eerste vers hier, dan zien we heel duidelijk staan in het eerste vers: Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. En deze brief die Petrus schreef, die schreef hij naar de gemeente toentertijd in Turkije. Dus hij schreef dat naar broeders en zusters in een totaal ander gebied, in een totaal andere situatie als waar hij in zat. En Petrus die zegt tegen hen: jullie hebben een even kostbaar geloof ontvangen als wij. Het geloof dat broeders en zusters wereldwijd ontvangen hebben, is even kostbaar als datzelfde geloof wat de apostelen ontvangen hebben. Het is hetzelfde kostbare geloof. Het zijn dezelfde rechten die wij als christenen, broeders en zusters wereldwijd hebben voor God. En ik vind dat zo'n troost en zo'n kostbaar iets als we dat hier lezen. Want ik weet niet hoe het met jullie zelf vergaat, maar bij mij is het vaak zo dat ik soms opkijk naar een ander broeder of een andere zuster en dat ik denk, wauw, die heeft een bijzonder geloof. Of die heeft wat aparts ontvangen. Maar eigenlijk zegt Petrus hier heel duidelijk, we hebben allemaal datzelfde kostbare, even kostbare geloof ontvangen. En daar gaan we zo meteen ook over nadenken, over dat geloof. Maar ik vind dat een enorme troost, dat we dat als eerste les hier uit dat eerste vers mogen halen. Dan gaan we naar de tweede les toe. En in de tweede les, of het tweede vers, als we daarnaar kijken, dan zien we dat in het eerste en het tweede vers al, dat Jezus het heeft, niet alleen, of dat Petrus het heeft, niet alleen over een kostbaar geloof, maar dat we het ontvangen hebben. Dat het een geschenk is. Dat het God is die zegt, ik geef jou dat geloof. En het is niet alleen zo dat we dat eruit kunnen halen, maar wat ik ook prachtig vond hier, is dat wij dat door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker hebben ontvangen. En wie is dan onze God en zaligmaker? Jezus Christus. Dit vers hier is zo duidelijk over de Godheid van Jezus. Het is zo mooi om dat hier te zien staan. Maar hoe hebben we dat dan ontvangen? Door de gerechtigheid van Jezus Christus hebben we dat ontvangen. Door Jezus' rechtvaardige werk aan het kruis op Golgotha is onze ongerechtigheid weggewassen en hebben we zijn gerechtigheid ontvangen. Wat een kostbaarheid is dat. Het is Jezus' gerechtigheid waardoor wij dat ontvangen hebben, dat geloof. Dat is het moment in de geschiedenis. Het moment in de geschiedenis is als Jezus dat verlossingswerk aan het kruis op Golgotha bewerkt. En daardoor mogen wij dat geloof ontvangen. Dit is waar het om draait in het christendom. Dit is waar het voor ons als christenen om draait. Jezus Christus is voor ons aan het kruis gestorven. En daardoor hebben wij verzoening met God. Daardoor hebben wij vergeving van zonde. Dit is waar het om gaat. En door zijn werk van gerechtigheid, door Jezus' werk van gerechtigheid, mogen we dat ontvangen. En dat is een prachtige tweede les. We hebben door de gerechtigheid, zoals het vers het hier zegt, van onze God en zaligmaker, hebben wij een kostbaar geloof ontvangen. Dan gaan we naar de derde les. En daar zien we heel duidelijk dat in het tweede vers staat, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door, waardoor wordt genade en de vrede vermeerderd? Door de kennis van God en van Jezus onze Here. En verderop in het derde vers zien we het weer. Door de kennis van Hem. Doordat we kennis van Hem opdoen. En hoe doen we dat? Hoe doen we die kennis van God dan op? En dat gebeurt bij onze wedergeboorte, als we Jezus mogen aanvaarden als onze Heer en Verlosser. En zeggen, ja Heere Jezus, U bent het. U bent het. En we leren Jezus kennen, we leren de drie enige God kennen, Vader, Zoon en Heilige Geest. En we gaan met Hem wandelen, we gaan met God wandelen. En door die ervaringskennis, die we dag na dag opdoen, leren we Hem kennen. Leren we Hem kennen. En alleen zo wordt ons gegeven wat we nodig hebben om dat godvruchtige leven te wandelen, wat daar ook staat. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door die kennis van Hem. Het gaat om het weten wie God is, om wat Hij voor ons gedaan heeft en hoe Hij er voor ons is iedere dag opnieuw. En dat vind ik zo kostbaar dat we dat daarin zien. Het is het wandelen met Hem Het is het kennen van hem, het steeds beter kennen van hem, waardoor wij groeien in die godsvrucht. Daar liggen de dingen die we nodig hebben. En dan komen we tot de laatste les en hier ga ik ook mee verder nu. En daar staat, de kennis, ik ga verder in het derde vers, door de kennis van hem die ons geroepen heeft. Petrus begint hier eigenlijk vanaf dit punt met een drietrapsraket. En hij zegt dus, de eerste trap of de eerste stap die hij hier neemt is, hij heeft ons geroepen. Hij heeft ons geroepen door zijn heerlijkheid en zijn deugd. En dan zegt Petrus, daardoor, doordat God ons geroepen heeft, doordat hij ons geroepen heeft, krijgen wij de grootste en kostbare belofte. Door die roeping krijgen we die. Door die roeping worden alle beloften die in de Bijbel staan, zijn dan voor jou en voor mij. En dat is de tweede stap die Petrus zegt. Opdat, komt de derde stap, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. En wat is dat bijzonder, dat we zien roeping, stap 1, dan de tweede stap, kostbare belofte, en stap 3 is dan de goddelijke natuur waar hij ons steeds meer naar wilt vormen. Dat zijn de drie stappen. En dat is zo kostbaar dat we mogen weten dat die beloften, dat die ons helpen om te groeien naar die goddelijke natuur. Het ligt in die beloften. Het zijn die beloften. Dan kunnen wij groeien naar het beeld van Jezus. Als we dat gaan doen, dan zullen wij een afspiegeling van God worden. Dan zullen wij beelddragers mogen worden van de Allerhoogste God. Dat is wat hier staat. Opdat u daardoor deel zou krijgen aan die goddelijke natuur. Dat wij tot zegen mogen zijn van de mensen om ons heen. Dat wij als een hoge priesterlijk geslacht mogen zijn voor de mensen om ons heen in de gemeente, maar ook daarbuiten. Dat is het doel. Roeping, belofte en dan vormen naar die goddelijke natuur. En het mooie is dat er staat dat hij alles daartoe geeft. En dat is zo mooi. Het is niet zo dat er staat, ik geef u bijna alles daarvoor, of ik rust u daar een stukje voor toe, maar er staat alles. Alles doet God. En het Griekse woord laat ook niet toe dat er bijna alles staat of 99% staat. Het is compleet, het is alles. Hij doet alles daartoe. Hij legt dat fundament in ons om dan daarna te groeien. Maar hoe doet hij dat dan? Hoe doet hij dat dan? En daar gaan we nu verder over nadenken en ook wat onze rol daarin is. We hebben nu gezien dat God ons allereerst roept. We hebben gezien dat God daarna ons al die beloften geeft in zijn woord en dat we die toe mogen eigenen. Dat we zeggen, die beloften die zijn van mij. En dan, zijn doel is dat wij beelddragers worden van hem. En nu de volgende stap die ik met jullie wil nemen is dan, en hoe leg ik dat fundament dan verder? Want hij doet dat dan, maar wat doe ik daar dan mee met die beloften? Nou, in het eerste vers zien we dat Petrus heel duidelijk zegt dat wij allemaal dat even kostbare geloof ontvangen hebben. En het is belangrijk dat wij geloven dat wij datzelfde geloof ontvangen hebben. En dat wij geloven dat deze beloftes die God ons geeft in zijn woord, dat die ook allemaal voor jou en voor mij, als we Jezus kennen, zijn. Die beloften zijn voor ieder die hem kent. En dat vind ik zo kostbaar, dat Petrus hier daar zo duidelijk in is. En daar wil ik ook verder met jullie over nadenken. Dus God geeft ons allemaal een stuk geloof of hetzelfde geloof. Maar de stap daarna is dat wij ook zelf geloven dat die beloften voor ons zijn. En Petrus die zegt dat ook eigenlijk als we naar het vijfde vers gaan. Want we lazen dat net in het vijfde vers. Daar zegt hij heel duidelijk. En daarom moet hij zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Dus het geloof is er al. Maar dan moeten wij daar wel in geloven dat dat er is. En daar actie op nemen. Het bijzondere is dat als je kijkt naar hoe er over geloof gesproken wordt in de Bijbel, als we bijvoorbeeld kijken naar de apostel Johannes. Johannes die zegt, gebruikt het woord geloof en geloven in zijn evangelie en in de eerste brief aan Johannes wel een stuk of 100 keer. Hij gebruikt wel een stuk of 100 keer het woord geloven, maar hij gebruikt het, en dat is zo bijzonder, bijna altijd in een werkwoordsvorm. Dat wij zelf ook iets moeten doen met het geloof dat wij ontvangen hebben. Dus wij krijgen dat geloof van God, maar God verwacht een reactie van ons door zelf ook actief en bewust te geloven. En dat is heel belangrijk. Johannes gebruikt dat bijna 100 keer en bijna iedere keer is het dat werkwoord dat wij zelf in actie moeten komen. Dat wij zelf dan ook geloven wat de beloftes in Gods woord zijn. En laten we daar eens over verder denken. Want de evangeliën, die laten daar namelijk veel over zien. Die laten er veel zien over hoe mensen zelf geloven of niet geloven. Aan de ene kant zien we in Matteüs hoofdstuk 9... het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. Zij leed al jaren aan bloedvloeiing. En zij dacht, als ik naar Jezus toe ga en ik kan maar zijn kleren aanraken, dan zal ik genezen worden. Niemand had dat ooit gedaan. Niemand had ooit, tenminste voor zover ik het kan zien in Gods woord, zie je niemand waar het zo duidelijk van was dat ze zeiden, ja, je moet naar Jezus toe gaan en als je al gelooft dat je zijn kleren aanraakt, dan zul je vast genezen worden. Maar zij heeft dat geloof en ze loopt naar Jezus toe en ze raakt zijn kleren aan en ze wordt genezen. Een groot geloof heeft die vrouw. Ook net zo'n voorbeeld is de Canaanese vrouw die een bezeten dochter had. Zij gaat naar Jezus toe. Jezus, zijn bediening, was onder de Joden. We zien één keer dat hij door Samaria reist en dat hij daar bij de Samaritanen wel ook in die stad aan het werk is. Maar over het algemeen zien we Jezus zijn bediening onder de Joden. En die Canaanese vrouw die gaat toch naar hem toe en die zegt, maar ik geloof dat u dat kunt doen. En Jezus zegt dan, naar uw geloof gebeurt het. Een groot geloof heeft u. Dus dat zien we aan de ene kant in de Bijbel. Mensen met een groot geloof. Aan de andere kant zien we in Markus 6 dat Jezus in zijn eigen dorp in Nazareth bijna geen werken kon doen. Bijna geen wonderen kon doen. En de Bijbel zegt heel duidelijk waarom. Waarom kon Jezus geen wonderen doen? Hij kon geen wonderen doen omdat er geen groot geloof was in die stad. Er was ongeloof. Jezus, jij, zoon van de timmerman? Men geloofde niet in hem. En Jezus kon geen werken doen daar. In Matteüs 17, als Jezus de berg opgaat en op de berg verheerlijkt wordt, waar een paar discipelen, een paar van de apostelen bij hem zijn, dan komen beneden aan de berg komen een aantal mensen bij de apostelen en die vragen, een man die zegt, mijn zoon heeft voortdurend epileptische aanvallen. Hij beschadigt zichzelf. Wil je hem alsjeblieft genezen? En het lukt die apostelen niet. En Jezus die komt dan van de berg af en hij geneest die jongen. En die apostelen zeggen, maar waarom lukt het ons niet? Waarom konden wij die jongen niet genezen? En Jezus zegt dan, vanwege uw ongeloof. vanwege uw ongeloof. En het laatste voorbeeld wat ik wil gebruiken is het voorbeeld in Matteüs 8. Het voorbeeld van die hoofdman die een knecht naar Jezus toestuurt en die zegt: Jezus, een van mijn knechten is ziek. Maar als u zegt dat hij gezond zal worden, dan zal het gebeuren. Hij gelooft dus dat Jezus gewoon van op afstand zijn knecht beter kan maken. En dat is zo mooi, want Jezus zegt dan ook, daar staat ook, Jezus was verwonderd. Jezus was verwonderd over het geloof dat die Romeinse hoofdman had. Wat we dus zien in die drie voorbeelden is allereerst twee voorbeelden met een heel groot geloof, dan twee voorbeelden van ongeloof en hier ook weer een voorbeeld waar Jezus van zegt, ik ben onder de indruk van het geloof dat die Romeinse hoofdman laat zien. Het is dus helemaal niet vanzelfsprekend dat iedereen een groot geloof heeft. Dat zien we heel duidelijk in het Nieuwe Testament. En wat bijzonder is, vond ik zelf om op te merken, is dat vooral de zieke mensen en de mensen die in moeite leven wel een heel groot geloof laten zien. En de gezonde en de wetsgetrouwe vooral niet geloven. Dat vond ik zo bijzonder om te zien. En hoe omschrijven we dat dan? Hoe omschrijven we dat geloof en ongeloof dan? En het ongeloof kunnen we dan het beste omschrijven als het niet geloven of het niet openstaan. Het niet openstaan voor wat God nu kan en wil doen. En geloof is wel ervoor openstaan wat God nu kan en nu wil doen. Dat is het verschil wat we daar zien tussen geloof en ongeloof. Nou, nu zien we heel, nu als we deze voorbeelden zien, ik weet niet hoe het jullie zelf vergaat, maar toen ik daarmee bezig was, toen zag ik aspecten in mijn leven ook, van waar er geloof is, maar ook aspecten in mijn leven waar er ongeloof is. En het verlangen wat er toen in mij ontstond is, hoe zorg ik dan dat ik groei in dat geloof? En hoe zorg ik dat ik dat ongeloof dan uitban uit mijn leven? Want we willen allemaal groeien in het geloof in Hem. Groeien in het geloof, in het wandel met God. En daar wil ik nu de derde stap bij stilstaan. Dus hoe gaan we dat doen? Hoe groeien we in geloof? En hoe bannen we het ongeloof dat er in ons leven is uit? En daarbij komen we bij de volgende stap, bij die derde stap. Nou, en de eerste stap om te groeien in geloof of om het ongeloof uit te bannen is om de obstakels die er zijn voor het geloof, om die uit te bannen. Of om die weg te doen uit ons leven. Als we de obstakels herkennen die ons geloof, die de groei van ons geloof tegenhouden, dan kunnen we daar aan werken. Dan kunnen we zeggen, hé, maar die obstakels, daar ga ik aan werken. Daar wil ik wat tegen doen. En wat we gaan doen is, de eerste stap is, wat is het grootste obstakel tegen geloof? En de tweede stap die ik dan met jullie wil bekijken is, en hoe zorg ik dan dat ik groei in mijn geloof? Dus wat is hetgene wat mijn geloof stimuleert? En dan gaan we weer terugkomen op die vier lessen die we hebben gehad. Nou, die obstakels. Het bijzondere is dat Petrus dat hier al noemt in dat vierde vers. Laten we nogmaals samen het vierde vers lezen. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En ik geloof dat daar het grote obstakel zit, de begeerte in de wereld. En andere vertalingen die omschrijven dat als de verlangens of de lust van de mens naar de dingen in de wereld. De verlangens of de lust van de mensen naar de dingen in de wereld. Dus het gaat hier eigenlijk om een voortdurend willen prikkelen van onze gevoelens. Het gaat om het willen prikkelen van wat we kunnen zien. Het gaat om het kunnen prikkelen van wat we proeven, wat we voelen, wat we ervaren. Zelfs wat we zijn. Dat is het. De verlangens of de lust van de mens naar dat wat in de wereld is. En we denken dat als we dat gaan doen, als we die verlangens, die prikkels, ik wil dat zien, of ik wil dat horen, of ik wil daar zijn, of ik wil dat voelen, ik wil dat ervaren, dat we dan tevreden zijn. Dat we daar onze blijdschap in vinden. Dat we daar gelukkig van vinden. Als ik maar dit, als ik maar dat, dan word ik gelukkig. Dan ben ik blij. En dat, als we daar dus over nadenken, dan zien we dus dat het met alles in ons leven te maken heeft. Het heeft te maken met, vaak kan het te maken hebben met het willen eten. Ik wil dit eten, of ik wil dat eten, of ik wil die auto hebben, of ik wil dat huis hebben. Ik moet die kleding hebben. Ik moet dit, ik moet dat, ik wil zus, ik wil zo. Ik moet mezelf prikkelen. Meer, meer, meer. Ik wil meer zijn. Als ik die baan heb, als ik dat heb, dan ben ik gelukkig. En we willen alleen maar meer en meer en meer en meer. En iedere keer als we weer iets nieuws hebben, zeggen, oh, nu denk ik dat ik gelukkig word als ik dit krijg. En dan heb je het. En een week later, oh, dat heb ik nodig. Nog meer. Nog meer. En het bijzondere is dat God zegt, je hebt niet meer nodig. Je hebt niet meer nodig. Je hebt anders nodig. Je hebt mij nodig. Je hebt Jezus Christus nodig. Je hebt de belofte in mijn woord nodig. Je hebt mijn woord nodig. Mijn woord maakt je gelukkig. Ik maak je gelukkig. Niet de dingen die je hebt. Niet de dingen die je kunt bemachtigen. Geloof hierin. Die beloftes die zijn er voor jou. Die maken je gelukkig. Ik ben de bron van alle geluk. Ik ben de bron van alle blijdschap. En ik vind dat zo kostbaar dat God daar zo duidelijk over is, ook hier in zijn woord. Hij is het die ons dat vreugdevolle en bruisende geloofsleven wil geven. Hij zegt, kom bij mij. Kom bij mij en ik zal jou voeden. Kom bij mij, ik maak jou gelukkig. Dan heb je dit of dat niet meer nodig. Geloof ik dat? Geloof ik dat? Dus wat doen we dan? Welke stap neem ik dan? Dan hou ik vast aan zijn beloftes. Dan hou ik vast aan zijn beloftes. En dan mag ik groeien in dat geloof. Dan mag ik groeien in dat geloof. Weet je wat mooi is? Als je op internet gewoon even Google intikt, hoeveel beloften staan er in Gods woord? De schattingen die gaan uiteen van 3.000 tot 7.000 beloftes. We hebben 10 beloftes per dag hebben in de Bijbel staan voor ons. 10 beloftes per dag. Is dat niet heerlijk dat God zegt, kom naar mijn woord en ik geef je iedere dag beloftes. Waardoor je mag groeien in het geloof in mij. Waardoor je die echte ware vreugde mag ontvangen. Waardoor je dat fundament mag leggen. Waardoor je verantwoordelijkheid kunt nemen in de gemeente. Het is het geloof wat je nodig hebt. Het is het geloof wat het fundament legt. Als ik het geloof niet heb, hoe kan ik dan verantwoordelijkheid nemen in de gemeente? Als ik groei in geloof, dan kan ik ook groeien in die verantwoordelijkheid. Nou, waar ik mee af wil sluiten is het volgende. Ik wil een aantal van die beloften samen met jullie lezen. Om te zien hoe praktisch het we voor onszelf kunnen maken, iedere dag opnieuw. En dat we zeggen, Heer God, dit wat ik nu lees, dat geloof ik. Dit geloof ik. En daar wil ik naar wandelen, daar wil ik me naar uitstrekken. En ik wil samen met jullie 7 van die beloftes bekijken. We gaan 7 beloftes bekijken en zien wat ons dat geeft. Ben je bezorgd? Is er ongeloof dat God niet kan voorzien in de dingen in je leven? Dan zegt Matthäus 6:33, maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u bovendien gegeven worden. Laten we ons dat toe-eigenen als er bezorgdheid is in ons leven. En dat we zeggen, Heere God, hier is mijn bezorgdheid. Ik moet denken aan die vader De vader met die dochter die op sterven lag en die op zijn knieën valt en die zegt: Heer, Heer Jezus, ik geloof, kom mijn ongeloof tegemoet. Hier is een kostbaar vers als het gaat om bezorgdheid. De volgende, bedroefdheid. Heere God, u maakt mij het pad des levens bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Geloof ik dat? Geloof ik dat er overvloed van blijdschap is bij Gods aangezicht? Wat een kostbaar vers is dat. Misschien zit je hier vandaag en zeg je: ik ben vermoeid in de strijd. Ik word voortdurend door bepaalde dingen aangevallen. Of ik word verleid door bepaalde dingen. Hoe ga ik daarmee om? Openbaringen 2 vers 7. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens die midden in het paradijs van God staat. Wat een belofte. Ik wil doorstrijden. Ik wil doorstrijden, want ik wil overwinnen. Ik wil daaraan geloven. Dat wil ik vasthouden. Een vierde belofte, bij radeloosheid. Matteüs, hoofdstuk 7. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden, want ieder die bidt ontvangt. Wie zoekt, die vindt en voor wie klopt, zal opengedaan worden. Daar is het antwoord tegen radeloosheid. Kom bij mij. Bid tot mij. Ik ben er voor jou. Wat jij nodig hebt, kan ik jou geven, zegt hij. Angst. Als we oefenen vaak bijbelversjes met de kinderen thuis na het eten 's avonds. Dit is een van de versen die we ook met de kinderen leren. Van buiten leren. En als we dan soms een gesprek aan tafel hebben en er wordt door een van de kinderen gezegd dat hij bang is of dat er iets anders is, dan hoort Kera dat, onze jongste, die is 3. Wees niet bang, want ik ben bij jou, zegt ze dan. En dat vind ik zo heerlijk, dat ze weet dat als er angst is in het leven, dat ze naar God toe mag gaan en dat ze mag zeggen: Heer, ik weet dat u bij mij bent. Wees niet bang. Wees niet bang. Ik ben bij jou. Dat vind ik zo kostbaar. Als je over je stille tijd twijfelt. Oh, die stille tijd van mij, die helpt niet. Ik las vanochtend in de Bijbel, ik had er niks. Ik haalde er vanochtend een keer niks uit. Waarom zal ik mijn stille tijd hebben? Jacobus 4 vers 8. Nader tot God. En hij nadert tot jou. De stille tijd. De tijd met God. Dan naderen tot hem. Hij zegt: als jij tot mij nadert, hou vol, want ik zal ook tot jou naderen. Ik nader ook tot jou. Ik moet dan nu ook zo ineens denken aan wat de Heere Jezus zegt tegen de apostelen. Ik heb u gekozen om bij mij te zijn. Ik heb u gekozen om bij mij te zijn. God wil dat we hem zoeken. Hij wil dat we hem zoeken. Hij wil dat we bij hem zijn. Nader tot mij, zegt hij, en ik kom tot jou. En de laatste. Als je twijfelt over wat je kunt betekenen voor je broeders of zusters. Als je daaraan twijfelt. 1 Petrus 2 vers 4 en 5. En kom naar Jezus toe als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Dus ieder in de gemeente wordt gebouwd, wordt gemaakt tot een levende steen in de gemeente. Ieder in de gemeente kan het betekenen voor een andere broeder of zuster. En de een heeft deze talenten en gaven ontvangen van de Heer. En de ander heeft die talenten en gaven ontvangen van de Heer. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk, wij kunnen allemaal als een levende steen gebouwd worden. Wij zullen allemaal als een levende steen gebouwd worden tot een geestelijk huis. Hier staat het weer, tot een heilig priesterschap. Dat we priesters zijn voor elkaar. Om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. De Bijbel staat vol, boordevol van beloftes. En het zijn die beloftes. We begonnen met de roeping. Daarna gingen we naar de kostbare beloftes toe. En daarna zagen we de goddelijke natuur waar God ons naar wil vormen. Hij wil ons maken tot priesters, tot koninklijke priesters, die tot zegen zijn van de mensen om ons heen. Hier zit het. Geloof in die beloftes. Geloof in die beloftes. Hou je hieraan vast. De Bijbel is boordevol met beloftes voor ons, voor jou en voor mij. Opdat wij mogen geloven. Opdat wij mogen vasthouden. En dat wij mogen geloven, dat wij mogen wandelen met Hem. En dat we iets van Hem naar de mensen om ons heen mogen laten zien. En als we dat doen, als we dat gaan geloven, dan kunnen we ook die verantwoordelijkheid nemen in de gemeente. Dan kunnen we ook datgene wat Hij ons heeft gegeven en waar wij aan vasthouden, uitdragen naar de mensen om ons heen. Nu wil ik afsluiten met het gebed. Hemelse Vader, ik ben U zo dankbaar voor de beloftes die we hebben in Uw woord. Ik ben U zo dankbaar dat het er zoveel zijn. Ik ben U zo dankbaar, Heer, dat we in de Bijbel lezen dat Uw woord waar is. Dat U een God bent die trouw is. Dat we hier lezen dat U ons wilt invoegen als levende stenen. Dat U tot ons wilt naderen als wij tot U wilt naderen. Wij tot U naderen. Heere God, Uw woord is zo boordevol met beloftes. En ik verlang daarna voor mezelf en voor ons allemaal dat we ons daar steeds meer aan vast mogen houden. Heer, dat we steeds meer mogen geloven, Heer, in wat Uw woord zegt. En dat we van daaruit ook zullen leven. Heere God, wilt U ons daarin helpen? Wilt U ons daarin in leiden ook, Heer? Dat we daar echt in mogen groeien. Heere God, dat we die basis mogen leggen, dat fundament mogen leggen, het geloof in U, het geloof in Uw woord. Heere, wilt U ons maken tot een gemeente, een gemeenteleden die echt verantwoordelijkheid nemen voor onze gemeente. Heere, dat we daarin mogen groeien. Zegen ons, Heer. Opdat we ook tot zegen mogen zijn, niet alleen voor elkaar, maar ook echt voor de wereld om ons heen, Heer. Dat is mijn gebed in Jezus' naam. Amen.